Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad iedereen van harte welkom in deze dienst. Ook de mensen die op een andere manier bij ons meeluisteren. Welkom in deze dienst. Voor ons gaat voor dominee Van Vuur uit Kapelle aan de IJssel. Een paar mededelingen. De eerste is komende woensdag. Dan is er om 8:00 Bijbelkring. En dan behandelen we Joël 3. Iedereen is van harte welkom. Dan de vrijwillige bijdrage. Naar de meest recente telling van de toezeggingsformulieren is het bedrag nu uitgekomen op 145.000 euro. De te verwachten formulieren en de eenmalige bijdrage, als we die erbij tellen, dan verwachten we ongeveer op 150.000 euro uit te komen. Het college van kerkraadmeesters wil u allemaal hartelijk danken voor het invullen van het formulier en de financiële bijdrage. De collecte voor de preek. De eerste collecte voor het ouderenwerk. De tweede voor pastoraat en catechese. En bij de uitgang de collecte voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu uit Weerklank, lied 65. Daarvan de coupletten 1, 2, 3 en 8. En namens de kerkenraad een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, gaan wij de wereld oproepen om te juichen voor de Heere onze God, om hem te dienen met blijdschap. We zingen Psalm 100 vers 1 en dan ook het tweede vers. Dat de Heer ons heeft gemaakt tot schapen die hij voedt en weidt. 100 vers 1 en 2. Luisteren wij nu naar de vermaning, de opdracht en ook de belofte van Gods heilige wet en het dubbele liefdegebod. Daarna zingen wij het laatste vers van Psalm 119, wel vers 88. Dus in aansluiting op de wet en de hoofdsom Psalm 119 vers 88. En toen sprak God en zo spreekt hij ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak: u zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Te bidden we nu eerst samen om de opening van het woord, de leiding en de verlichting van de Heilige Geest. O hemelse Vader, wij danken u eerbiedig en hartelijk dat het weer etenstijd is. Dat u uw huisgezin, uw gemeente roept aan de tafel van uw woord, de bediening van uw woord. Heren, uw kinderen hunkeren er vaak naar om geestelijk gevoed te mogen worden met het brood des levens. Maar wij bidden en smeken van u, Heren, geef dat wij allemaal geestelijke trek, ja geestelijke honger hebben. En daarom bidden we van u, Heren God, wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn. Het zijn alles uw onverdiende zegeningen. Ook dat uw gemeente van morgen trouw, ondanks de weerberichten, weer is opgekomen. Heren, wij bidden van u, geef dat wij er een smaak van te pakken krijgen, van het eten van uw genadebrood. En we bidden ook van u, Heren, dat uw dienaar mag zijn de uitdeler van de menigerlei genade. En geeft u ons dan ontvankelijke harten om het woord tot ons te nemen. Heer, er kan zoveel in de weg zitten. En we moeten u ook belijden, Heer, dat dat vaak aan onszelf ligt. Maar wilt u het genadig wegnemen? Alles wat ons kan hinderen om uw woord te horen, te verstaan en om het ter harte te nemen. Wij bidden u, Heere, of u ons wil zegenen. Ook als we misschien zijn afgedwaald of weer zijn afgedwaald. Kan zomaar gebeuren. Of misschien, Heer, dat we nog altijd als een verloren schaap ronddwalen zonder u werkelijk te kennen, Heere Jezus, als onze verlosser. En wilt u dat dan anders maken? U bent toch die grote goede herder die het verlorene zoekt en terug en terecht brengt. Heer, wat hebben we dat nodig? Want we hebben er ook van gezongen al voor de dienst. We weten niet hoeveel tijd ons van boven is gegeven in die loopbaan naar de eeuwigheid. Heere, wil ons dan vanmorgen alle aanraken. De kracht van uw woord en geest. U weet wat ieder van ons nodig heeft. Als we zitten met zorgen, met aanvechting en strijd, wil ons troosten. Als we hier een eigen gekozen weg gaan, wil ons corrigeren en bekeren. En Heer, als we bang zijn dat die genade van u niet voor ons is, wil ons ervan overtuigen en ons brengen tot die overgave aan uw genade. Heer, wees met hen die het maar moeilijk kunnen vasthouden of die een zwaar kruis hebben te dragen. O Heer God, wij bidden u, ontferm u ook over hen die met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn, via internet of op een andere manier. Ouderen en zieken, mensen die net geopereerd zijn. Troost hen, Heere God. En laat uw woord binnenkomen. Wij bidden u ook dat het orgelspel gezegend zal worden. En wat we zingen, en wat we geven, en wat we bidden, en waar we voor danken. O Heer God, wees in ons midden. Want dan zal het goed zijn. En wilt u de boze verjagen. Geef ons de windkracht van uw geest in de rug, ook in de bediening van uw woord. En geef aan de broeders van de kerkraad alle wijsheid en inzicht om toe te zien op de leer, op wat er verkondigd wordt. Breid uw koninkrijk uit wereldwijd. En geeft u de duivel het nakijken. Verhoor ons in de vergeving van al onze zonden. Want verdienen doen we niet. Maar wij leggen de hand op het offer van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hoor ons omwille van hem alleen. Amen. We leggen gemeente samen een lees uit het Markus-evangelie. Twee gedeelten, Markus 6, vers 30 tot en met 44. Markus 6, vers 30 tot en met 44 en dan Markus 8, vers 14 tot en met 20. Het eerste gedeelte, daar gaat de preek ook over. De wonderbare spijziging, de vermenigvuldiging van brood en vis. We lezen eerst Markus 6 vanaf vers 30 en dan Markus 8 vanaf vers 14. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Markus 6 vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen: kom u zelf mee naar een eenzame plaats alleen en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte zagen hen weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daarnaartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam en het is al laat, stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hen en zei: geeft u hen te eten. En ze zeiden tegen hem: moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen: hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen ze het te weten gekomen waren, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om alle in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Tot zover het gedeelte waar de preek over gaat. Dan lezen we ook nog het gedeelte Marcus 8. Dat is na de 2e vermenigvuldiging van de broden. En lezen we vanaf vers 14. Marcus 8, vers 14. En zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen. En ze hadden niet meer dan 1 brood bij zich in het schip. En hij gebood hun en zei: kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En zij spraken er met elkaar over en zeiden: dit zegt hij, omdat wij geen broden hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen: waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet, en u hebt oren en u hoort niet. En herinnert u zich niet, toen ik de 5 broden brak voor de 5000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapten? Zij zeiden tegen hem: 12. En toen ik de 7 brak voor de 4000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En ze zeiden: 7. Hier eindigt de lezing uit het woord van God. Gemeente, het thema van de preek zal zijn de goede spijsvertering. De goede spijsvertering. En dan hebben we 3 aandachtspunten. Geen tijd om te eten, niets om te eten en genoeg om te eten. En dat doen we aan de hand van de verse 31, het slot. Marcus 6, dus vers 31, het slot. En ze hadden zelfs geen gelegenheid, geen tijd kun je ook vertalen, om te eten. Dat is dus het eerste punt van de preek, geen tijd om te eten. En dan het tweede punt, niets om te eten. En dat doen we dan aan de hand van vers 36, het slot. Want ze hebben niets te eten, zeggen de discipelen dan. En dan tenslotte het derde punt, dat is genoeg om te eten. En dat is vers 42, en ze aten alle en werden verzadigd. Dus de goede spijsvertering, geen tijd om te eten, niets om te eten, genoeg om te eten. Gemeente, mag eerst uw liefdegaven uitreiken. En de Heere zegen u en uw gaven. Wij gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging. Uit weerklank. Psalmberijming uit weerklank. En dan de versen 1, 19 en 21. 1, 19 en 21 van Psalm 105 uit weerklank. Gemeente, geen tijd om te bidden. Geen tijd om te bidden, zo luidt de titel van een boek van Eva den Hartog. Geen tijd om te bidden. Misschien hebt u, of jij dat ook wel eens, geen tijd om te bidden omdat je het zo druk hebt. Druk met je werk, druk met je huiswerk of druk met je hobby's. Of jongens en meisjes, heel druk met allerlei spelletjes. Of jij, jongeman, met appjes. Nou ja, Eva den Hartog die kon nog als excuus aanvoeren dat zij druk was met het helpen van mensen. Aan deze bewonderenswaardige vrouw heeft onnoemelijk veel gedaan voor de armen en de zieken in de Congo en Bangladesh. Werkelijk indrukwekkend. Want intens bewogen met al die stakkers was ze rusteloos bezig. Dapper trotseerde zij de besmettingsgevaren en het gebrek aan nachtrust. Vandaar die titel, geen tijd om te bidden. Ja, later ontmoette ik deze bekende vrouw na een doopdienst. En ik zei, ik heb heel veel respect voor uw werk. Maar weet u, de titel van dat boek, daar zit ik toch wel een beetje mee. Geen tijd om te bidden, maar de Luther zei toch precies omgekeerd. Hij zei, ik heb het vandaag erg druk, dus heb ik veel tijd nodig om te bidden. Om kracht voor al dat werk. Luther heeft gelijk, zei ze en ze keek me schalks aan. Maar ik bedacht een prikkelende titel. Want ja, wat heb je aan al die vrome gebeden als je mensen ondertussen maar laat kreperen van de honger en van de pijn? Al gebeurt het inderdaad nogal eens, zei ze, dat ik stille tijd wilde nemen, maar dat het er niet van kwam, omdat er weer op mijn deur werd geklopt om hulp. Of dat ik wilde gaan eten, maar het kwam er niet van, want ik was ergens weer dringend nodig. Want uw gemeente, zoiets is hier aan de orde bij de 12 discipelen van Jezus. Een intieme discipelkring, de apostelen. En dat is ons eerste punt, hè? Geen tijd om te eten. En er staat in vers 31, op slot, dat ze geen gelegenheid, geen tijd hadden om te eten. Zo druk hadden ze. Het is een komen en gaan van de mensen. Ze hebben het zo druk met het helpen van mensen, dat ze niet eens tijd hebben om even te gaan schaften. Nou, ik moet u zeggen, petje af hoor. Nou, zij kunnen het niet over hun hart verkrijgen om al die mensen te laten zitten met hun nood. En ze zijn niet alleen intens bewogen met het eeuwig heil van de mensen, maar ook met hun lichamelijke en psychische noden. Kijk er maar even in uw Bijbeltje naar de versen 12 en 13 van dit hoofdstuk. De discipelen, zij beseffen de geestelijke nood van de mensen. Hun schuld voor God, hun verloren leven buiten de Heer en zijn genade. En ook die eeuwige helse afgrond waarnaar die mensen op weg zijn. En daarom prikken zij de mensen met klem en met kracht bekeer u en gelooft het evangelie. Kom tot inkeer voordat het voor eeuwig te laat is. Maar let er goed op, de discipelen hadden ook over de lichamelijke en de psychische noden van de mens. Want in de naam van Jezus dreven zij duivelen uit. En zo bevrijden zij mensen die geterroriseerd werden door demonen, boze geesten. En ook zalfde de discipelen de zieken met olie, de olie als teken van de Heilige Geest. En in de naam van Jezus genazen zij ook mensen. Prediking en gebedsgenezing, zorg dragen voor het eeuwig heil en het lichamelijk welzijn van de mensen. Dat ging dus bij de discipelen hand in hand. Ik kan me zo voorstellen dat dat bij deze of gene de vraag oproept, waarom dat vandaag de dag niet meer zo vaak gekoppeld samen plaatsvindt. En de verkondiging en de genezing. Nou, ik moet u zeggen, dat laat ik maar even liggen, want dat zou een aparte preek vergen. Maar gemeente, wat doet de Heilige Geest door middel van de discipelen wonderlijke krachten? Wat een heerlijke uitwerking had dat optreden van de apostelen. Het was wel mooi, hè, als je zo enthousiast en gedreven bezig bent als deze discipelen. Maar dan moet je natuurlijk wel oppassen dat je eigen ziel niet vergeet. Neem voldoende stille tijd. Het kan zijn dat je zo ijverig bezig bent in de gemeente, dat je nauwelijks of geen tijd meer hebt om te bidden. Of om te rusten. Je loopt jezelf voorbij. Je komt niet meer toe aan tijd voor jezelf of voor je gezin. En soms heb je niet eens tijd om te eten. Je komt bijvoorbeeld als ambtsdrager heel laat uit je werk. Je kent dat wel, file onderweg en zo. En je vrouw en kinderen hebben inmiddels al gegeten. Nou, Piet, zet je bordje maar in de magnetron. Nee, laat maar zitten, ik heb nu geen tijd om te eten, want om 7:30 heb ik mijn eerste huisbezoek. Zoiets. Dat is niet goed. Gun jezelf rustende tijd om te eten, want Jezus, je opdrachtgever, die gunt het je. Hij zegt tegen zijn discipelen, kom hier met mij mee naar een rustige, afgelegen plek en rust wat uit. Letterlijk, zegt Jezus, pauzeer wat. Ja, pauzeren. En jullie als scholieren, leerkrachten, mensen van kantoor, mensen in het bedrijfsleven, je weet er alles van. Je bent er heel blij mee met die pauzes. Weet je dat? De Heiland heeft dus ook oog voor het lichamelijk welzijn van zijn discipelen. Hij wil niet dat we ons overwerken of dat we een burn-out krijgen. Maar gemeente, lukt het Jezus nou om zijn discipelen te laten pauzeren? Want het heeft er toch werkelijk alle schijn van dat dat uitje in het water valt? Ga maar na. Jezus die vertrekt per schip met de 12 discipelen. Maar dat blijft niet onopgemerkt. Jezus wordt herkend door de massa. Ja, zo gaat dat als je een bekend persoon bent. Een BN'er. In dit geval een bekende Nazarene. Ja, van alle kanten stromen de mensen samen. En terwijl dan dat scheepje langs de kust van het meer van Galilea vaart, wandelen al die mensen over land mee. En als het scheepje ergens verderop aanmeert, dan komt heel die meute op Jezus af. Maar maakt hij dan een afwerend gebaar? Zegt hij dan, wegwezen mensen, we hebben ook onze rust en ontspanning nodig. Ach nee, als Jezus heel die grote menigte overziet, dan doet dat wat met hem. Dat raakt hem diep. Hij is innerlijk met ontferming bewogen staat. Als hij al die mensen op zich af ziet komen, dan vervult zijn hart zich met compassie, met medelijden. Want ontferming, dat betekent namelijk niet alleen dat je warm gevoel hebt voor die ander, maar dat je ook het lot van die ander aantrekt. Ja, van oorsprong betekent het woord ontfermen zelfs de ander in nood helpen. En waarom is Jezus dan zo bewogen? Wel, dat staat erbij. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. Geen herder hebben. Maar het is al wemelde toch werkelijk van de herders. Maar ja, het waren geen echte herders. De geestelijke leiders van Israël, de overpriesters, de farizeeën, de schriftgeleerden, ze faalden als herders. Sterker nog, het waren valse herders. Ze waren alleen maar uit op eigen voordeel. Op eigen eer en macht. Het waren herders zonder erbarmen. Moet u thuis Ezechiël 34 maar eens lezen. Want die doet daar een boekje over open. En dan zegt de Heer, de herders van Israël weiden zichzelf. Hij zegt tegen die herders, u eet het beste op en u kleedt u met wol. U slacht het vet gemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. De zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst over hem met geweld en met harde hand. Nou gemeente, hoe anders is Jezus? Hey, jongens en meisjes, hoe anders is de goede herder? Want hij wijdt de schapen in de grazige weide van zijn woord. Hij ondersteunt wie voor het onheil zwicht. Hij geneest de gewonde ziel. Hij heelt de gebrokene van hart. Hij brengt het afgedwaalde terug. Hij zoekt het verlorene en hij maakt het zalig. Hij slacht geen schaap, maar hij laat zich slachten als een schaap. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Jezus, hij heerst die met harde hand. Hij zijn stok en staf die vertroosten. Jezus is de goede herder. Hij is overal, zingen de kinderen dan in hun kinderlied. Want uw gemeente, zoekt u het bij hem, bij deze goede herder. Want bij hem kun je terecht om met al je problemen, je strijd, je aanvechtingen, je schulden, je lichamelijke en je geestelijke noden, je verdriet, je teleurstelling, je eenzaamheid. Hij is nooit uit op eigen belang. Hij zoekt werkelijk het beste voor de schapen. Hij heeft er alles voor over. Ja, hij offert daarvoor zelfs zijn leven aan het kruis van Golgotha. Om verloren schapen ook in Barendrecht te redden van de eeuwige dood. Daarom, zo staat hier, begon hij hen veel dingen te onderwijzen. Want zo door middel van onderwijs, daarom is het goed dat u er vanmorgen bent, zo brengt hij dwalende schapen in het rechte spoor. Door zijn woord en door de werking van de Heilige Geest. Nou gemeente, weet jij daarvan? Dat je terug en terecht gebracht bent in het spoor van Jezus op de weg naar de zaligheid. Laat u en jij zich onderwijzen door deze allerhoogste leraar. De jongeren zo mooi zingen aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Ja, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Maar kijk maar hier, gemeente, de mensen, ze hangen werkelijk aan zijn lippen. Ze klagen er niet over dat die preek nou wat langer duurt. Oh nee, uur na uur verstrijkt en de mensen, ze blijven maar luisteren. Tussen haakjes, dat betekent natuurlijk ook uren rust voor de discipelen. Ze kunnen erbij gaan zitten. Dus toch een pauze voor hen, hè? Je zegt, ja, maar nog steeds geen tijd om te eten. Nou is het alweer bijna etenstijd, hè? De maag van vele mensen begint al te knorren. Maar dan zitten ze met een probleem, een geweldig probleem. Er is niets om te eten. Ons tweede punt, niets om te eten. En daarom melden de discipelen zich bij de Heer Jezus met een goed bedoeld advies. En ze doen dat uit zorg van de massa. Ze zeggen, heren, deze plek is zeer afgelegen en het is al laat. Stuurt u dan al die mensen weg naar de gehuchten en de dorpen, opdat ze daar brood voor zichzelf kunnen kopen en zodat ze dan te eten hebben. Want ze hebben niets om te eten. Heren, doe er wat aan. Maar dan kaatst Jezus de bal terug. En u zegt tegen zijn discipelen, doe er zelf wat aan. Geeft u hun te eten. Nou ja, dat is voor de discipelen wel een onmogelijke opdracht. Hè? Al die duizenden mensen zomaar even te eten geven. Daar hebben niet eens het geld voor in kas. En volgens Judas de penningmeester, maar zo'n 200 penningen, laten we zeggen zo'n 200 euro. Ja, daar kun je dan misschien wel 80 broden voor kopen. Maar daar voeg je toch niet al die duizenden mensen van. 5000 man. Kan bedoeld zijn als letterlijk 5000 mannen. Maar ja, dan moet je natuurlijk de vrouwen en de kinderen daar nog bij tellen. En dan loopt dat getal aanzienlijk op. Maar ook al houden we het dan op een getal van zeg maar 5000 mensen, dan nog is dat wel een hele club, hè? geeft u hen te eten. Ja, de opdracht voor de kerk, voor de volgelingen van Jezus. Als je nou zelf mag delen, hè, in die ontferming van de Here, dan ben je dan met ontferming bewogen over mensen in nood. Als dat bijvoorbeeld gaat, gemeente, om al die hongerlijders in arme landen. Ja, je hart huilt toch als je die beelden ziet. Zo'n uitgemergeld kind met een hongerbuikje. Of een moeder die zo'n kind, slap kind in de armen houdt met tranen in de ogen. Maar dan denk je, ja, en wat halen die 50 euro van mij als gift nou uit? Wat betekent dat voor zoveel? Dat is toch een druppel op een gloeiende plaat? En ja, als het nou gaat om brood voor het hart, voor heel die ongelovige massa onder ons volk. Dat is toch onbegonnen werk, denk je dan? Geen geld genoeg, geen menskracht genoeg, geen bekwaamheid, geen vrijmoedigheid genoeg. Maar gemeente, dan reken je niet met Jezus almacht en genade. Dat doen die 12 hier ook niet. Dat is wat, gemeente. Moet je nagaan, ze hadden zelf heel veel wonderen mogen doen in Jezus' naam en kracht. En toch zeggen ze niet tegen elkaar, kom, weet je wat, we gaan naar de bakker. Want er zijn immers geen grenzen aan Jezus' macht voor al wie wonderen van hem verwacht. Nou, Jezus die lost dat geldprobleem wel op, of anders dat broodprobleem. Maar nee, broodnuchter stellen ze vast, dit gaat ons budget te boven. Veel te weinig. Mission impossible, onmogelijke opdracht, denken ze. Wat zijn die discipelen kleingelovig, hè? Misschien herkent u dat wel. Maar gemeente, zo makkelijk komen we er niet van af. Jezus zegt, kijk nou eerst eens even rond wat je hier kunt vinden aan voedsel. Ga eens even kijken wat er onder mensen aanwezig is. Ja, blijkt eens Johannes 6, dat is heel opmerkelijk, jongens en meisjes. Dan is er een jongetje dat 5 broden en 2 visjes bij zich heeft. Hè? Dat is een mooi trekje. Marcus laat dat onvermeld, maar Johannes, hij noemt het. En ik vind het eigenlijk wel heel ontroerend. Hè? Want wat dat jongetje bij zich heeft, jongens en meisjes, dat gaat de Heer Jezus nu gebruiken. Zie je dat? Al ben je nog heel jong. De Heer Jezus wil je gebruiken voor zijn koninkrijk. Je weet al, hè, net als dat jonge meisje, die Melaatse generaal naar Amon de weg wees, naar de profeet van Israël. 5 brood en 2 vissen hebben we gevonden, zeggen de discipelen. Nou ja, daar kun je misschien 5 gezinnen van brood met beleg van voorzien, maar toch geen 5000 mensen. Tegenover zoveel sta je toch met lege handen. Kent u dat een beetje, gemeente? Dat je denkt, ja, bij het ambtelijk werk bijvoorbeeld, of evangelisatiewerk, ik ben maar zo beperkt, ik kan niet zoveel. Die paar talenten, een beetje wat ik heb gekregen, kan ik ermee bij zoveel? Nee, maar hij, Jezus, hij kan er wat mee. En ik kan er zelfs heel veel mee. Die ene kaart, hè, die je stuurt aan dat zieke gemeentelid. En die ene gift voor dat adoptiekind. Dat ene woord tot die man en vrouw die levensmoe is. Die ene opmerking tegen je kinderen die geloof en kerk vaarwel hebben gezegd. Let er eens op, gemeente, wat u hebt, dat gaat zich vermenigvuldigen onder Jezus zegenende handen. Psalm 72 zingt ervan. Hè? Een handje vol koren op de bergen. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Zo komen gemeenten bij ons derde punt. Hè? Genoeg om te eten. Genoeg om te eten. Maar dan moet u en jij op letten. De Heer Jezus, hij schept eerst orde. Het wordt geen lopend buffet. De discipelen moeten de mensen opdragen om te gaan zitten in het groene gras. Aanliggen staat er eigenlijk in de grondtaal. Want u weet, zo at men in die dagen. Men lag aan tafel. Ze moeten gaan aanliggen in het groene gras. Nou gemeente, dat is toch krek, Psalm 23. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Ja, die orde, die betreft vooral de groepsindeling. De discipelen moeten de mensen laten neerzitten in groepen van 50 en 100. Gemeente, hieruit blijkt wel dat de Heere God is van orde, hè? Die orde heeft hij al in de schepping gelegd, in het ritme van dag en nacht, in het ritme van de seizoenen. De Heere wil orde in ons leven, omdat dat goed voor ons is. Orde allereerst in zijn gemeente, vandaar ook dat wij een kerkorde hebben, die dient om de vrede in de gemeente te bewaren. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 14, God is geen God van wanorde, maar van vrede. Het is niet zo dat predikanten en kerkraadsleden zomaar wat kunnen aanrommelen naar eigen believen. Dit is een God van orde. En daarom gaan we in een eredienst ook niet hardop zitten kletsen en door elkaar schreeuwen. Ja, orde jongelui, ook op school, hè. Een klas waar geen orde heerst, daar leert men weinig of niet. Orde. Ook in het politieke parlement. Hij ziet dat bijvoorbeeld heel sterk in het Engelse parlement, hoe levendig die discussie soms ook is. Menigmaal moet die voorzitter roepen, order, order. Orde. Ja, gemeent ook in het gezin. Samen eten, samen uit de Bijbel lezen. Orde, ook in het persoonlijk leven, op gezette tijden naar bed gaan en op gezette tijden weer opstaan. En vele nachtelijke feesten, jongelui allemaal Netflix-series kijken tot ver na middernacht, zijn schadelijk voor je gezondheid. En ik denk ook voor de geestelijke gezondheid. Mensen die net een jetlag hebben, die beseffen dat heel goed. Hoe belangrijk dat ordelijke, dat bioritme voor ons mens zijn is. Je kunt zelfs al moeite hebben met de overgang van de wintertijd naar de zomertijd. Orde, ja, ook als het gaat om stille tijd. Je bidden en Bijbel lezen. Doe ik niet aan hoor, dominee, zijn beleidskatten gezond. Ik bid al even als ik op de fiets naar school zit of als ik er behoefte aan heb. Ik zei nou, grote kans dat er dan helemaal niets van terecht komt. En bidden is trouwens een opdracht. Denk de gemeente maar aan Daniel, hè. Hoe hij bad 3 keer per dag. Het gezicht naar Jeruzalem op gezette tijden. Ja, gemeente, hoe staat het dan met onze stille tijd, bidden en Bijbel lezen? Ja, dat is wel moeilijk, zeg je. Ik zou het ook wel anders willen. En het was ook mijn stellige voornemen bij het begin van het nieuwe jaar. Maar ja, ik heb zo'n hele to-do-list, hè. Elke morgen weer moet ik al mijn appjes afwerken en checken. Kan best zijn. Maar zet je wekker nou eens 10 minuten eerder. En begin met stille tijd. En hoe doe je dat dan? Nou, iemand vergeleek dat met een ladder met 3 sporten. 3 treden. Je doel is natuurlijk die bovenste sport van de ladder. Meer contact, intensere omgang met de Heer, je God. De tweede sport heb je natuurlijk ook nodig om daar te komen. Is de verandering van je gedrag. Stille tijd nemen. Elke morgen lezen en overdenken van een paar Bijbelteksten. Maar die eerste, die onderste sport, daar begint het eigenlijk mee, is dan jezelf support. He, dat je jezelf er elke morgen aan herinnert, aan die stille tijd. Je legt bijvoorbeeld je Bijbeltje open op je nachtkastje. Of je plakt een memo op de binnenkant van je slaapkamerdeur waarop staat, eerst bidden en lezen. Eerst dit. U weet al wellicht, dat is een EO-podcast, kun je elke ochtend naar luisteren. Eerst dit. Want ja, God is een God van orde. Vandaar dat Paulus in de Romein 8 het ook heeft, broeders, over de heilsorde, hè? Verkiezing, voorbestemming, en roeping, rechtvaardiging en dan verheerlijking. Orde vind je ook in de geloofsbeleving, hè? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Nou, Jezus gemeente schept orde dus bij deze grootscheepse picknick. En zo worden ze zo dadelijk groepsgewijs bediend. Let er maar op, twee keer klinkt dat woord groepen. In de grondtaal zijn dat twee verschillende woorden. Groepen in vers 39 duidt dat op een feestmaal. Het woord betekent van oorsprong feestelijk diner. Ervaart u het zo, gemeente? Zo is het leven toch met Jezus? Dat is toch een feest? Want bij hem is toch altijd sprake van overvloed? Kom je niets tekort? En ja, groepen in vers 40, dat duidt op bloembedden. Al die groepen die daar zitten in dat groene gras, die zien er van bovenuit als veelkleurige bloembedden. En de hemelse hovenier, hij zorgt ervoor. Ja, zat Maria Magdalene op de paasmorgen toch er niet zo ver naast, toen ze Jezus aanzag voor de hovenier. Kortom gemeente, het wordt werkelijk een overvloedig feestmaal. Hè? Er staat, zij aten allen en werden verzadigd. Daar heb je het genoeg om te eten. Oh nee, ze vallen niet zomaar aan. Dat doet u jij toch ook niet? Thuis niet? Op school niet? Op het werk niet? En toch ook in een restaurant niet? Ga je toch eerst bidden voor je eten? Bidden om Gods zegen? Ja, de Heer Jezus gaat ons daarin voor. Er staat dat hij opziet naar de hemel. En u weet, die Joden die bidden met open ogen, met opgeheven handen naar boven. Op andere plaatsen lezen we dat Jezus altijd eerst dankt voor wat er op tafel staat. Nou ja, zegt die discipelen, zitten wel met hun oren te klapperen. Er wordt gedankt voor het eten wat er nog niet is. We stellen ons voor, jongens en meisjes thuis aan tafel. Er staat maar één bolletje op tafel. En dan ga je vader bidden en danken voor de overvloed aan eten. Ja, dan hou je de adem in. Bij zo'n gebed, de mensen die horen Jezus bidden en danken. Maar waar moet al dat eten nou vandaan komen? Wel uit zijn handen. Want Jezus, hij zegent het brood, hij breekt het en hij geeft het aan zijn discipelen. En die mogen het uitdelen. Moet eens kijken, zeg, naar dat brood in Jezus' handen. Stuk voor stuk breekt hij ervan af. En het lijkt maar haast niet kleiner te worden. Hij blijft maar breken alsof er geen eind aankomt. Van één brood geeft hij 1000 mensen brood te eten. En vol verbazing lopen die discipelen heen en weer. Ook als het gaat om die vis, het broodbeleg. Als obers bedienen ze de mensen brood en vis. Ik dacht zo bij mezelf, jongens en meisjes, dat jongetje, hè, dat eten bij zich had, die zal wel heel verbaasd zijn geweest, dat zijn ogen werden steeds groter, dat nu al die mensen te eten krijgen van dat kleine beetje wat ik heb meegebracht. Zal toch wel een blijvende indruk in zijn leven hebben achtergelaten. In ieder geval, ze worden allemaal verzadigd, ze eten allemaal hun buik vol, en dat gratis, hè, gratia komt van genade. Werkelijk, niemand komt wat tekort. Wat hier gebeurt, dat is taal en teken van de overvloed van zijn genade. Johannes 10 zegt, de Heer Jezus, ik ben gekomen opdat ze het leven hebben en opdat ze overvloed hebben. Mijn lichamelijk voedsel en het geestelijk voedsel, hij betaalde ervoor met de dure prijs van zijn bloed aan Golgotha's kruis. Jezus zorgt voor mij, naar lichaam en ziel. Dat is mijn troost. En dan, gemeente, mogen wij dit broodwonder ook doortrekken naar het geestelijke. Hè? Ook hiervan geldt wat het gezang zegt. Het is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Dan moet je eens lezen hoe het hier staat. Hè? Jezus zegende het brood. Hij brak het en gaf het aan zijn discipelen. Dat is toch krek hetzelfde als bij de avondmaalsviering. Marcus 14 vers 22. Daar hoor je het weer. Zegenen, breken, geven. En Jezus nam het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het. En gaf het hun en zei, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Ja, dat heilig avondmaal, hè. Dat is toch voor het geloof het feestmaal bij uitstek? Daar ervaar je het toch ook, dat het genadebrood van God is dat Hij geeft. Genadebrood dat zich gaat vermenigvuldigen in je leven. Want daarvan zit je er ook in een groep, hè? Steken van de gemeenschap der heiligen. En je verwondert je over de overvloed van zijn genade. Je merkt dat hij het waar maakt. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hongerigen eten met de mond van het geloof, van het brood des levens. Want Jezus zegt dat toch, hè? Ik ben het brood des levens. Wie van dit brood eet, zal niet sterven in der eeuwigheid, maar eeuwig leven. Johannes 6. En hij zegt het, hier is dat brood, tast maar toe. Het teken van de overvloed is gemeente het restant dat overblijft. 12 manden vol. Ja, denk je dan, zo bij de voorbereiding, waar komen die manden nou opeens vandaan? En volgens het Grieks zijn het provianttassen. Provianttassen van de discipelen. Een Romeinse soldaat, een infanterist, die deed er namelijk 3 dagrantsoenen in zijn ransel. Daar heeft die gemeente dus Jezus nazorg voor zijn discipelen. 12 provianttassen vol brood en vis. Voor elk een tas vol voor onderweg. Zodat ze tijdens het werk genoeg hebben om te eten. Wat een trouwe zorg, hè? Nou, zo zorgt de Heer ook geestelijk. Je mag elke zondag 2 keer onder het woord komen om je provianttas vol te stoppen. Maar ja, dat doen de discipelen hier helaas niet. Vers 52 van dit hoofdstuk zegt het al, want ze hadden van het wonder van de broden niet begrepen, omdat hun hart verhard was. Geestelijk gezien was er dus geen sprake van een goede spijsvertering. Gemeente, bij de discipelen ontbreekt de juiste spijsvertering, omdat ze het wonder van de broden niet geestelijk verstaan. Omdat ze Jezus niet erkennen als het brood des levens. Ze eten geen genadebrood met de mond van het geloof. En daarom verwijt Heer Jezus hun hardheid van hart. Ja, zijn eigen discipelen. Gemeente, dat is dus een andere verharding dan bij de fariseeërs, hè? Want die keren zich tegen Jezus. Nou, dat doen deze discipelen niet, hoor. Ze hebben Jezus lief, ze volgen hem, ze dienen hem. Maar ze staan nog niet open voor de kern, voor waar het nou werkelijk om gaat, wat je werkelijk zalig maakt. Namelijk als een arme zondaar leven van genade. Genadebrood eten. Ziet u dat, gemeente? Moeten we beseffen, er kan heel veel godsdienst zijn in ons leven. Een positieve instelling ten opzichte van Jezus. Dat je zegt, ja, daar ga ik nou helemaal voor. En je hebt misschien zelfs al wonderen ervaren. Bijzondere uitreddingen. Je ernstig ziek was en toch weer genas. Dat je kindeloos was en toch kinderen hebt gekregen. Maar dat je toch, ondanks al die godsdienst, als volger van Jezus nog niet tot die zaligmakende kern bent gekomen. Ja, David uit het Oude Testament, die vroeg op zijn vlucht naar Nob eens om 5 broden. Maar de meerdere David, de grote Davidszoon, die voedt hier van 5 broden 5000 mens. En toch brachten de discipelen niet tot aanbidding van Jezus als de Zoon van God, als het brood des levens, de Messias. Zelfs na die volgende, die tweede wonderbare spijziging, moest Jezus nog zeggen tegen hen, heb je nou nog je verharde hart? Eet je nog steeds niet van mijn genade, brood? En moet de Heer dat nou ook tegen u en jou zeggen? Oh, misschien ben je best al een stapje verder als de discipelen. Je verlangt zelfs naar het brood des levens. Maar toch, je eet er niet van. Zoals die mevrouw die ik onlangs tegenkwam op huisbezoek. Een zeer ernstige, zoekende vrouw. En ze zei, dominee, ik durf niet te geloven dat het nou ook voor mij is. En ik zei tegen haar, stel je nou eens voor, hè, dat ik een doosje dure bonbons bij me had, voor u meegenomen. En ik reikte het u aan. Durft u dan te geloven dat het voor u is? Ze knikte, ja, zei ze. Nou, zei ik, Johannes 6, daar zegt de Heer Jezus, hier ben ik, het brood des levens. Mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. U mag gelovig toehappen. Gemeente, zo u zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Omhels hem, Jezus, als het brood des levens. Hap maar toe, hoor, in het geloof. Als het brood wordt gebroken aan zijn tafel, zo wordt zijn lichaam, zijn leven gebroken aan het kruis. En zo voedt hij uw en jouw hongerige ziel tot het eeuwige leven. En zo komt het tot de juiste spijsvertering. En daarom zeggen we ook na deze preekmaaltijd: goede bekomst, gemeente. Amen. We gaan samen zingen als antwoord op de prediking, Psalm 111, vers 1 en 3. 111, 1 en 3. In onze voorbeden willen we de zieken gedenken, met name Marlies Monster, die in Gouda verblijft. De heer W.G. Wassenburg in Smeetsland in Rotterdam. Ik wil ook voor uw predikant, voor dominee Floor, die afgelopen week is geopereerd. En Godzijdank een goede uitslag heeft mogen ontvangen. Laat ons samen danken. Goed geef ze, Heere, Hemelse Vader, aan het eind van deze dienst mogen we u danken dat er weer de geestelijke maaltijd was. Heer, dan bidden we van u, Heere, zegen deze spijzen. En we danken u, Heere, voor de overvloed van uw genade. Niemand van ons zou ooit kunnen zeggen, ik ben verloren gegaan omdat er geen genade genoeg was. Sterker nog, u bent die grote God. En uw genade is groter dan de kracht van de zonde. We danken u, Heer Jezus, dat u ons het brood aanreikt. En wij bidden u, leer het ons telkens weer aan te nemen. De hand in de mond van het geloof. Om zo gevoed te worden tot het eeuwige leven. We danken u, Heere, dat u zo royaal bent. Zo koninklijk geeft aan mensen die het niet verdienen. En het maar al te vaak verknoeien. Ook tegenover u en de naaste. Vergeef het ons, Heere. En zegen zo uw woord. U weet hoe we geluisterd hebben. En u komt er ook eenmaal op terug, op die grote dag der dagen. Heere, zegen zo deze dienst, heel deze dienst. Dat we het met ons mogen meedragen, juist ook in moeilijke tijden. Er kracht en troost uit mogen putten. Als we bedroefd zijn, als we eenzaam zijn. Als we het zwaar hebben, lichamelijk of psychisch. Heer, we dragen maar liefst monster aan u op. Wees haar een God van nabij. En bidden u voor alle die haar lief zijn. En ook hen vertroosten en zegenen. Wij bidden u, Heere, voor broeder Wassenburg. Wees hem nabij, zijn vrouw en kinderen. Soms kunnen we mensen moeilijk meer bereiken, maar u kunt het wel. Heer, wij dragen ook uw dienaar op aan deze plaats. Heer, opnieuw moest hij een ingreep ondergaan. En we danken u, Heer, dat u mij hebt doorgeholpen. Want al, wat kun je er als mens tegenop zien, al ben je 100 keer predikant. Maar Heer, u hebt hem er doorheen gedragen. En we danken u ook voor de goede uitslag. En wij bidden u, laat ook de beproeving voor hem tot rijke zegen zijn. Er is een vrouw nabij, kinderen en kleinkinderen. Dat we een biddende gemeente mogen zijn die hem opdraagt, per hart en ziel, aan de troon van uw genade. Heer, we bidden voor allen die chronisch ziek zijn. We willen hen geduld geven in het lijden. Maar doe ze ook door uw genade uitzien naar die nieuwe wereld die komt bij uw wederkomst, o Heer Jezus. Wij bidden u, Heer, voor hen die elders verblijven. We dragen, Heer, ook hen aan u op die niet met name genoemd willen worden, maar die in stilte lijden. Geeft u kracht naar kruis, Heer. En wilt u, waar het heel zwaar wordt, de draagkracht vermeerderen of de last verminderen. Zegen de broeders van de kerkraad, vervul ze met uw geest, dat ze net als de discipelen uitdelers mogen zijn van de menigerlei genade van u. Brood voor het hart ook mogen geven. Als ze zien op zichzelf, Heer, kan het niet. Wat moet ik met dat kleine beetje? Maar onder uw zegenende handen, Heer Jezus, gebeuren er wonderen. Ze zo mogen voortrekken als kerkenraad. Heere, zegen jonge mensen. Het leven is druk en er is wel afleiding. Maar geef ook dat ze stille tijd nemen. Tijd nemen om geestelijk ook te eten. Wij bidden u, Heere, voor de ouderen die van zoveel dingen moeten zeggen, dat kan ik niet meer. Die zeggen, ja, ik moet ook eens een stap achteruit doen. Dat ze het mogen belijden. Door de genade van de Heer Jezus Christus. Doe steeds een stap vooruit. Richting zijn heerlijk koninkrijk, de zaligheid. Hoe dichter ik nader het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg van verlangen. Heer, u weet wat in ieder van ons nodig heeft. We dragen het werk van de zending aan u op. We dragen ook de mensen van de politiek aan u op. Wilt u wijsheid geven? Op alle vragen rond de agrarische sector, geef dat ook daar wijsheid en liefde mag heersen. Heren, wij bidden ook voor de burgemeester, de wethouders, de raad hier ter plaatse, dat zij mogen inzien dat uw woord alleen heilzaam is, ook voor ons volk. Heren, wij danken u ook voor de goede orde die u geeft in ons leven. Dat u een God bent, niet van wanorde, maar van orde. Dat u zo gestaag doorwerkt, ook in het midden van uw gemeente hier. Zegen u alle dienaren van het woord. Zegen alle kerkenraden. En geef dat ons volk, Heer, mag terugkeren tot uw levende God. O God, die droeg ons voort, geslacht in nacht en stormgebruis. Bewijs ook ons, uw trouw en macht, wees eeuwig ons te huis. Amen. We gaan gemeente samen nog zingen van Psalm 145, vers 4 en 5. 145, 4 en 5 over die overvloed. Gemeente, gaat dan nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.